Het is daarom ook maar de vraag, en daar breken bijbelwetenschappers en historici en archeologen zich al heel lang het hoofd over. Is dit nou een juiste weergave van een cultus die ooit werkelijk heeft plaatsgevonden? Op de een of andere manier, op de een of andere plek of op meerdere plekken? Of is het iets anders?
Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. Jarenlang werkten ze samen aan een uniek werk. Een nieuwe vertaling van de eerste 5 boeken van de Bijbel. In aanloop naar deze lang verwachte publicatie brengen we je deze zomer een gloednieuwe podcastserie, waarin we in grote stappen door deze eeuwenoude verhalen reizen. Mijn naam is Mirjam Richterink en ik ga met Alex in gesprek over hoe deze vertaling verschilt van anderen, waarom dat zo is en wat die oude verhalen ons vandaag de dag nog te zeggen zouden kunnen hebben. Leuk dat je luistert naar deze podcast. We zijn over de helft.
Ja, ja.
Boek nummer 3.
Ja.
Leviticus, of tenminste.
Zo heet dat, hè, Leviticus. Hij riep, Vayikra in het Hebreeuws. Want zo begint dat boek. Hij riep, Vayikra, hij riep.
Ja. Wat is dit voor boek? Waar gaan we vandaag uit lezen? Wat is dit
het is
voor
een bijzonder, tekst? Het is een bijzonder boek. Het is anders dan de andere 4. Hoewel die andere 4 ook wel weer onderling zeer verschillend zijn in veel opzichten. Maar hier wordt het verhaal onderbroken in zekere zin. Omdat het hele verhaal zich nog altijd afspeelt aan de voet van de Sinai. Daar zijn ze nog steeds, de kinderen van Israël. Al sinds Exodus hoofdstuk 19 zijn ze daar.
Ja.
En ze zijn er nu nog steeds. En aan het eind van het boek Leviticus zijn ze er ook nog.
Ja.
Daar aan de voet van de berg. En wat in het boek Leviticus gebeurt is nauwelijks verhaal te noemen. Het is vooral regelgeving.
Ja.
Wetten, voorschriften. En het begint met 7 hoofdstukken waarin al die gaven worden beschreven.
Waar we de vorige keer over hadden.
Die zogeheten offers.
Ja.
En die worden stuk voor stuk beschreven. Die hebben ook allemaal een eigen naam. En er wordt gezegd hoe dat moet. En wat de rol van de priester is daarin.
En heeft dat ook zo gefunctioneerd?
Op de een of andere manier waarschijnlijk wel, want er was een heiligdom. Of tot aan de Babylonische ballingschap. Dus dat is dan de 6e eeuw voor onze jaartelling. Waren er vele heiligdommen.
Dus dit is een soort verhaal wat ook een legitimering wil zijn van de cultus die je op een later moment aantreft.
Ja, het is in zekere zin een legitimering van de cultus. En er wordt beschreven hoe je die moet doen.
Ja.
Dus je kunt niet zomaar je eigen gang gaan, wordt daar gezegd. De cultus is omschreven in vaste rubrieken, vaste gewoontes. En die moeten gevolgd worden, want anders werkt het niet. Dus de priester heeft een eigen rol. Degene die de gave aanbiedt, heeft ook een eigen rol. Als je de teksten in Leviticus goed leest over de cultus, dan is het zelfs zo dat degene die de gave aanbiedt, en dat is dus in de regel een dier, dat die zelf het dier moet slachten. Dat doet niet de priester. Volgens die voorschriften.
Precies.
Dus het is daarom ook maar de vraag, en daar breken bijbelwetenschappers en historici en archeologen zich al heel lang het hoofd over. Is dit nou een juiste weergave van een cultus die ooit werkelijk heeft plaatsgevonden? Op de een of andere manier, op de een of andere plek of op meerdere plekken? Of is het iets anders?
Is het een beeld voor iets?
Ja, is het een metafoor, een beeld? Is het een beschrijving van iets wat zo nooit heeft plaatsgevonden, maar wel iets oproept?
Ja.
En als je het zorgvuldig gaat lezen, en dat hebben we ook geprobeerd te doen, en ook in de vertalingen geprobeerd zo goed mogelijk weer te geven, is dat het hier en daar zo'n voorschrift over een offergave, over een bijna poëzie wordt.
Ja.
Er klinken vaste refreinen over vurige gaven, geur van rusten, dat soort woorden, uitdrukkingen worden gebruikt. Dat herhaalt zich en herhaalt zich en herhaalt zich. Dus dat wekt al de indruk dat we hier niet zozeer met een boek te maken hebben met voorschriften over hoe de cultus plaatsvindt, maar met een literaire tekst.
Ja. Nou, misschien gaan we dat ook wel horen in wat we gaan lezen.
Ja.
We gaan een stuk lezen uit hoofdstuk 25.
Ja.
En misschien later kijken we even hoe ver we komen. Misschien ook nog een stukje uit hoofdstuk 18 was het, geloof ik.
16. Ja.
Maar we beginnen bij hoofdstuk 25 en dan bij vers 8.
Maar dan zijn we dus al bijna aan het einde van het boek, hè?
Ja.
Het boek telt 27 hoofdstukken.
Ja, maar nou misschien goed, want waarom beginnen we dan daar? Waarom vind jij deze tekst zo belangrijk?
Het interessante van het boek Leviticus is dat het een bepaalde balans heeft. Namelijk aan de ene kant voorschriften over de gaven, de cultus, de rol van de priesters, wat die gaven doen, waarom je ze moet brengen en wat ze eventueel teweeg zouden brengen enzovoorts. En dat is ongeveer de ene helft. En een voorschrift die daarbij hoort is ongeveer de ene helft van het boek. En dan heb je nog een tweede helft. En daarin gaat het over over voorschriften die gewoon het allerlei aspecten van het leven betreffen. Tot en met hoofdstuk 25, dat gaat over de economie.
Ja, dus we beginnen eigenlijk bij dat tweede deel. En als we er aan toekomen, laten we nog iets horen uit de eerste helft eigenlijk van dit boek. Hè?
Is goed.
En het is een beetje een samenstelling. Dus we lezen niet precies op één volgende verse.
Nee. Nee, we lezen wat stukjes uit hoofdstuk 25.
Ja. Goed, uit hoofdstuk 25, we beginnen bij vers 8.
Ja.
Tel jij 7 sabbatjaren, 7 maal 7 jaar, zodat de dagen van de 7 sabbatjaren 49 jaar tellen. Laat dan de shofar rondgaan met geschal in de 7e maand, op de 10e van de maand, op grote verzoendag. Laat de shofar rondgaan door heel jullie land. Heilig dat jaar, het 50ste, roep vrijlating uit in het land voor al zijn bewoners. Jubeljaar zal dit zijn voor jullie. Dan keert ge terug, ieder naar zijn grondbezit, ieder naar zijn familiegeslacht keert ge terug. Jubeljaar, dat zal dat 50ste jaar voor u zijn. Dan zult ge niet zaaien, de wildgroei niet oogsten, de ongesnoeide wijnstokken niet plukken. Want dit is jubeljaar. Dat zal u heilig zijn. Van het veld zult gij de opbrengst eten. In het jubeljaar zult gij terugkeren, ieder naar zijn grondbezit.
Deze tekst over het jubeljaar volgt op een tekst over het zogeheten sabbatjaar. Dat is elk 7e jaar is een sabbatjaar. Ons woord van sabbatical, dat je een tijdje ertussenuit trekt en met je werk stopt en staakt en iets anders gaat doen, is daarvan afgeleid.
Ja.
Het werkwoord, het Hebreeuwse werkwoord shabbat, betekent ook niet rusten, zoals vaak wordt gedacht. Dus de shabbat als rustdag, ja, die functie heeft het wel. Maar het werkwoord shabbat betekent ophouden met staken, het werk staken, het werk neerleggen, waardoor je ruimte krijgt voor iets anders. En dat is natuurlijk ook een maatregel geweest tegen een eindeloos zwoegen en sloven. Want ja, ook de oudheid kende al een 24-uurs economie. En er waren het volk van Israël en Juda, het Judese volk, het Joodse volk, was ook het enige in die wereld dat de Sabbat kende. Dus elke 7e dag een vrije dag.
Ja.
Dat was ook een van de redenen waarom in de oudheid andere volkeren zeiden van een luiwammersen. Hè? De Joden, die werken te weinig. Want zij moesten elke dag blijven werken. Dus dat is dan.
En dat zevende jaar, dat ja, is dan dat wat is jaar?
Ja, dan is dat ook het land niet bewerken een jaar lang. Het land ook rust geven. Dat is natuurlijk ook gericht tegen roofbouw. En ja, misschien is dat ook nog wel iets waar onze eigen zeer agrarische samenleving misschien nog eens wat van zou kunnen leren. Dat ziet er onder het huidige kabinet niet onmiddellijk naar uit dat zoiets zal plaatsvinden. Maar goed, de Bijbel heeft het er wel over. En dat element zit ook wel in de tekst over het 50ste jaar. Hè? Dat is dus je telt 7 sabbatjaren. 7 × 7 jaar. Dan kom je uit bij 49 jaar. En het jaar daarop is dan dus het 50ste jaar. En dat is het zogeheten jubeljaar. Dan moet je dus onderscheiden van het sabbatjaar.
Ja.
Elk zevende jaar. Dit is 1 keer in de 50 jaar het jubeljaar. Het Hebreeuwse woord is hier joveel. En we weten niet helemaal wat dat woord beduidt, maar het is ook hier en daar de naam voor een blaasinstrument, een joveel.
Ons woord jubel zit er wel een beetje in.
Ons woord jubel zit erin en het woord jubileum.
Ja.
Je 50-jarig jubileum, jubilee in het Engels, dus dat jubileum, dat is allemaal van dit woord afgeleid.
Afgeleid.
Ja. Ja. Maar waarover gaat het in het 50ste jaar? Dat 50ste jaar wil een antwoord bieden op de grootste misstanden van de economische orde in de toenmalige wereld van het oude Nabije Oosten. Namelijk wat wij noemen, met een wat misschien wat moeilijk woord, de accumulatie van grondbezit. Het zijn allemaal agrarische samenlevingen. Boeren met hun land, wijngaarden, akkers, productie. Mm-hmm. En als er dingen misgaan, bijvoorbeeld een boer heeft een misoogst, wat moet hij dan? Dan moet hij voor het jaar erop misschien moet hij zaad lenen van een andere boer die wel een goed jaar achter de rug heeft. Ja, lenen. Hij krijgt het niet terugbetaald.
Ja.
Want het volgend jaar mislukt weer een oogst of die mislukt half. De spinazie wil niet meer groeien. Hè? En dan zegt die andere boer van wie die geleend heeft, ja, maar wacht even, je moet wel terugbetalen wat je geleend hebt. En dat betekent dat ik een stuk van jouw grond voorlopig naar mij toetrek. En als dat keer op keer gebeurt, dat betekent dus dat er dan enorme landerijen in de handen van enkele boeren terechtkomen, wat wij degene die wij de grootgrondbezitters noemen.
Ja.
En dat betekent dus dat een groot deel van die kleine boeren verarmen. En soms blij moeten zijn als ze pachter worden op een stukje grond van
hun familie ooit.
Van die hun familie ooit bezat. En het staat heel beeldend, poëtisch beeldend beschreven in het boek Jesaja in hoofdstuk 5. Daar heb je een zin die zegt: wee over hen die huis bij huis voegen en akker bij akker trekken, tot er voor niemand in het land nog iets overblijft. Dat is precies wat wij met een moderne term accumulatie van grondbezit noemen. En dat was het grote kwaad van de oudheid. Het grote economische kwaad. En het 50ste jaar is bedoeld om dat kwaad een halt toe te roepen en de oorspronkelijke verhoudingen als het ware te herstellen. Dus mensen moeten kunnen terugkeren naar het stuk grond dat ooit van hun was en van hun voorouders, om dat opnieuw te kunnen bebouwen en bewerken en daarvan te kunnen leven. Daarover gaat dit 50ste jaar.
En het wordt verbonden aan Grote Verzoendag.
Ja, het begint op Grote Verzoendag. In de zevende maand, op de 14e dag van die maand. Yom Kippur, Grote Verzoendag. daar begint het, omdat wat dat 50ste jaar is, een poging tot algehele verzoening, zou je kunnen zeggen. Maar wel in die betekenis dat iedereen de mogelijkheid heeft tot terugkeer. Ja,
heel economisch gedacht.
Ja, dat is een economisch programma. Die verbonden wordt met een feestdag die wij gewoonlijk als een religieuze gebeurtenis interpreteren.
Ja. Want die verzoendag die gaat in onze beleving over?
Ja, over alle mislukkingen van het afgelopen jaar, dat die worden weggenomen van je en dat je weer voor een nieuw jaar wordt opgenomen in het boek des levens. Je krijgt er een jaar bij. En dat is de meest grote en geduchte dag van het Joodse jaar.
Ja.
In het najaar altijd.
Ja.
Yom Kippur.
Ja, oh, dat is de tekst ook die we misschien zo, waar we zo meteen
daar
nog...
Misschien komen we daar nog op, kijken. Op die tekst.
Ja, dus ja. Aan die notie van een grote verzoendag wordt een hele economische
ja.
uitleg
ja.
gegeven.
Ja, een maatregel tot algeheel economisch herstel. Dat wil zeggen een vorm van nivellering, zou je ja. ook kunnen zeggen. Die grootgrondbezitters moeten inleveren.
Ja.
Zodat de kleine boeren en de pachters weer hun eigen stuk grond kunnen beheren
ja.
en daarvan leven.
Nou, ietsje verderop verbindt die tekst dat ook aan Adonai zelf. Ik vond dat wel mooi eigenlijk. Laten we heel even een stukje nog verder lezen vanaf
ja.
vers 23.
Ja.
Het land zal niet voorgoed worden verkocht, want van mij is het land. En bij mij zijn jullie als vreemdelingen en pachters in dienst. En in heel jullie land moet het mogelijk zijn dat pachters worden vrijgekocht. Stel, je broeder is diep weggezakt en moet een deel van zijn grondbezit verkopen. Dan komt er een losser, een van zijn naasten, en hij koopt terug wat zijn broeder heeft verkocht. Heeft iemand geen losser, maar zijn hand reikt ver genoeg en het lukt hem om zich vrij te kopen, dan moet hij berekenen hoe lang geleden hij zijn grondbezit verkocht heeft en hij zal de man terugbetalen wat hij hem nog schuldig is. Dan mag hij terugkeren naar zijn grondbezit. Maar reikt zijn hand niet ver genoeg om terug te betalen, dan blijft zijn grond het bezit van de koper tot het jubeljaar. In het jubeljaar komt het vrij en zal hij terugkeren naar zijn grondbezit.
Ja, dat eerste vers, die eerste twee versen die je voorlas. Het moet duidelijk zijn dat Adonai hier aan het woord is. Hè?
Ja.
Ook in de tekst over het jubeljaar. Dat is, Adonai sprak het woord tot Mozes en tot Aaron. En dan staat er vervolgens, spreek het woord tot de kinderen van Israël, zeg hen, en dan komen die bepalingen allemaal. Dus ook in die twee versen 23 en 24 is Adonai aan het woord als hij zegt, Adonai dus, het land zal niet voorgoed worden verkocht, want van mij is het land. Het woord land, eretz, met lidwoord daarvoor wordt dat dan haaretz, het land. Het woord eretz betekent zowel land als aarde. En beide dimensies zitten hierin. Want van mij is het land, je kunt ook lezen, van mij is de aarde. Hetzelfde kom je tegen in de bekende Psalm 24. Van Adonai is het land, maar je kunt ook lezen van Adonai is de aarde. Precies hetzelfde. En als Adonai dus zegt, van mij is het land, dat betekent dus dat geen mens dat kan nazeggen. Geen mens kan God of Adonai nazeggen, van mij is het land.
Ja.
Dus strikt genomen bestaat landbezit niet.
Nee.
En dat, als je dat een beetje doortrekt in de geschiedenis en ook naar onze samenleving, dan maakt dat uitdrukkingen als Nederland voor de Nederlanders heel merkwaardig.
Ja.
Of ook al het feit dat je een voortuin en een achtertuin hebt, ik noem maar iets. Is dat normaal? Ja. Dat hoort, ja, wettelijk is dat allemaal verankerd en zit dat in, is dat in bezit en zo heet dat dan ook. En je hebt daarvoor betaald en al die dingen meer. Maar je hebt zomaar een stukje grond in bezit van, en waar haal je precies het recht vandaan als mensen om dat nou allemaal naar je toe te trekken?
Ja.
En dat zit ook dus besloten in deze, in dit vers.
Ja.
Met dat vervolg, bij mij zijn jullie, en bij mij zijn jullie als vreemdelingen en pachters in dienst. Hè? Dus je bent nooit eigenaar, je bent pachter.
Je blijft eigenlijk die vreemdeling die uit Egypte...
Ja, je blijft de vreemdeling. Ook al is het land jouw grondbezit. Maar het is strikt genomen niet van jou. Er is maar één eigenaar. Ja. En dat is de God van Israël.
Ja.
En wij zijn daarmee vergeleken... Ja, vreemdelingen en pachters. We hebben het in bruikleen. En dat betekent dus ook... Nederland is misschien wel... is niet van, Nederland is niet van de Nederlanders. Zo, dat kun je zo niet meer zeggen dan, hè?
Dat roept dit zo'n passage in elk geval in, ja,
dat
vragen.
Kan, dat, ja, dat stelt daar vraagtekens bij.
Ja.
Ja. En dat betekent dus, maar dat betekent dus ook dat je niet het werkelijke recht hebt om het land van een ander naar jou toe te trekken, wat grootgrondbezitters doen.
Nee.
Dat kan dan eigenlijk ook niet meer. Maar omdat het wel gebeurt, en op grote schaal gebeurt, en dat de gewone... het is de normale economische orde van die tijd. De normale economische orde van die tijd wordt gekenmerkt door accumulatie van grondbezit. Dat is zoiets als wat wij tegenwoordig kapitaalvorming noemen. Een kapitaalvorming die zich concentreert op enkele plaatsen.
Ja.
Dus dit is wat dat betreft een radicale tekst.
Ja, en jij zei eerder... Er is een debat over, moet je dit nou lezen als een beschrijving van hoe dingen zijn gegaan? Of moet je het lezen als een,
ja.
Ja, als een metafoor meer? Hè?
Ja, dat laatste is het waarschijnlijk ook vooral. Misschien geldt hier hetzelfde als wat ook van toepassing zou kunnen zijn op al die voorschriften omtrent die gaven. Dat heiligdom. Dat hebben we ook gevangen gezegd, van ja, dat is een literaire tekst. Dit is natuurlijk ook een literaire tekst. En we weten niet of dit ooit werkelijk in praktijk is gebracht.
Nee.
We weten wel uit andere bronnen dat er zoiets als een jubeljaar bestond. Maar wat dat precies inhield, of dit inhield,
ja,
waarschijnlijk niet. Dus in die zin is het een utopische tekst.
Ja.
Het moet nog worden.
Een paar jaar geleden heeft Huub een liederencyclus samengesteld. En het onderwerp van die cyclus was migratie eigenlijk, hè? Of vreemdelingschap.
Ja. Ja.
En hebben deze teksten uit Leviticus ook in gefunctioneerd.
Ja.
En dan met name die regel over stel je broeder is diep weggezakt.
Ja.
Wat doe je dan?
Ja. Als je broeder diep is weggezakt, hè, staat het in dat,
ja,
in dat oratorium,
voor, ja.
Ja, in dat muziekstuk. En dat komt inderdaad uit Leviticus 25. We hebben dat met opzet zo vertaald, omdat het de meest letterlijke vertaling is. De gangbare vertalingen hebben hier iets als, stel je broeder is verarmd. Dat is zakelijk juist. Maar het werkwoord wat er staat betekent inderdaad letterlijk wegzakken. Je gaat onderuit en je komt niet meer overeind, tenzij.
Ja.
En dan staat dus wat je moet doen als je broeder. Wie is je broeder? Die vraag moet je ook nog beantwoorden vervolgens.
Ja.
Is dat je bloedsbroeder? Iemand uit jouw familie? Of kan het ook iemand anders zijn? Gaat het eerder over volksgenoten? Of mensen die je buren en anderen die naast je leven? Waarschijnlijk dat laatste.
De mens die op je pad komt.
Ja, ja, ja.
En als die is weggezakt?
Ja.
En zijn hand reikt niet ver genoeg. Dat is ook zo'n passage die in dat lied zit. Zullen we zo laten horen?
Dat staat er ook, ja, zo staat het ook praktisch letterlijk zo in het Hebreeuws. Een hand die niet ver genoeg reikt betekent, je hebt geen vermogen. Je hebt het vermogen niet om te herstellen wat je bent kwijtgeraakt, om het weer terug te kopen of wat dan ook. Dat zit in die uitdrukking besloten.
Zullen we luisteren naar dat lied?
Ja, dat is goed.
Als je moeder diep is weggezakt, zijn handen reiken niet ver genoeg, zal jij hem
de vreemdeling die naast jou zal overleven en die jij zal vasthouden als hij wegzakt.
Ja. Het is nogal wat, hè?
Ja.
Ja. Het zijn grootse teksten wat dat betreft. En
eigenlijk wordt het soort van samengevat in die regel: heb ontzag voor ik zal jou God, toch? Die jou heeft uitgelegd, geleid. Dat is eigenlijk het.
Ja.
Dat legt uit, dat wordt uitgelegd door te zeggen: ontzag hebben voor deze God wil zeggen je broeder die hand reiken.
Ja.
Dat is waar deze God over gaat.
Ja, en over niets anders.
Ja.
Je hoeft hem niet verder te aanbidden, je voor hem neer te werpen. En ach ja, zo'n hele cultus met gaven en zoiets. Het begin van het boek Leviticus zegt daar al iets over van: als je van plan bent een gave te brengen, dat als is dan al heel... Letterlijk zat er een mens.
Als je dat zo nodig wil.
Als dat nou zo nodig wil, doe het dan zo.
Ja. Nou, laten we eens kijken, want jij had nog een tweede tekst meegenomen. Die zit in de eerste helft van het boek. Dat gaat over die gaven. En we hebben nog tijd om er een klein stukje van te lezen, denk ik.
Ja.
Dat komt uit hoofdstuk 16.
Ja.
Ja, misschien maar helemaal even tot en met vers 10, of niet?
Ja, dat is goed.
Er zitten veel dingen in om daarna nog een keertje naar te kijken. Komen we misschien niet helemaal aan toe. Maar dat is dan voor een volgende keer. Hoofdstuk 16, vanaf vers 2. Adonai sprak tot Mozes. Spreek tot Aaron, jouw broeder. Zeg hem dat hij niet naar believen het heilige achter de voorhang betreden mag. Waar zich de kist met de stenen platen bevindt. Met de bedekking. Waarboven ik in een wolk verschijnen zal. Het zou zijn dood zijn. Zo, en niet anders, zal Aaron de heilige ruimte betreden. Met een stier, het jong van een rund als zondegave. En met een ram als opstijgende gave. Zijn lichaam zal gekleed zijn in het heilige linnen onderkleed en een linnen broek. Met een leren gordel zal hij zich omgorden. Een linnen tiara op zijn hoofd. Deze heilige kleren zal hij aandoen nadat hij zijn lichaam heeft gewassen in water. Namens de gemeente van de kinderen van Israël zal hij 2 harige geitenbokken nemen als zondegave en 1 ram als opstijgende gave. Aaron zal als zijn eigen zondegave een stier brengen om verzoening te bewerken voor zichzelf en voor zijn huis. Hij zal de 2 bokken nemen en die neerzetten voor het aangezicht van Adonai bij de opening van de tent der ontmoeting. Aaron zal het lot werpen over de 2 bokken, 1 lot voor Adonai en 1 lot voor Azazel. Aaron zal de bok brengen waarover het lot voor Adonai is gevallen en die bereiden als zondegave. De bok waarover het lot voor Azazel gevallen is, zal levend staan voor het aangezicht van Adonai om voor het volk verzoening te bewerken, door hem naar Azazel de woestijn in te sturen.
Ja, dit is...
Dit vereist een beetje toelichting.
Ja, dit is het hart van het boek Leviticus, deze teksten. Het centrum. Over Yom Kippur, de grote verzoendag.
Waar we het net al even over hadden.
Daar hadden we het al over in van de relatie tot het jubeljaar.
Ja.
2 keer komt in deze passage de uitdrukking voor om verzoening te bewerken. De ene keer is dat voor Aaron zelf. Dus de priesters. Want ja, die priesters die hebben natuurlijk allerlei rituelen te volbrengen. En daar gaat natuurlijk wel eens iets mis. Iets gaat niet helemaal volgens de regels. Dat moet dan opgevangen worden. Nou ja, en Yom Kippur is dan de dag waarop dat allemaal wordt...
Schone lei.
Ja. De tweede keer dat het die uitdrukking voorkomt... om verzoening te bewerken, gaat het over het volk. Nu is dat woord verzoening misschien een lastig woord, omdat het zeker in sommige christelijke kerken een hele nadrukkelijke betekenis heeft gekregen. En een hele centrale ook. Het zoenoffer van Christus aan het kruis en al dat soort zaken. En je met God verzoenen en dat moet dan allemaal op bepaalde manieren en anders gaat het niet. En dat draait alles om en dat... Ik zou willen suggereren, ga er iets luchtiger mee om. Met zo'n uitdrukking. Verzoenen is wel de traditionele vertaling. In het Engels is het to atone. Maar het werkwoord dat hier gebruikt wordt... heeft als eerste betekenis bedekken. Het zit ook in dat woord... De kist, hè, met de stenen platen. De kist waarin de platen met de 10 woorden worden bewaard. Wordt vaak ook in de meeste vertalingen is dat een ark. We hebben ervoor gekozen om daarvoor het gewone woord kist te gebruiken. En daar zit een deksel op. En zo hebben wij het ook aanvankelijk vertaald, hè? Het deksel op de kist. Maar na de hand zijn we verder gaan nadenken, dachten we van, nou, dat deksel hangt samen met dat werkwoord bedekken. Het is in het Hebreeuws hetzelfde woord. Ja. Het hangt daarmee samen. En daar hebben we in tweede instantie voor het woord bedekking gekozen. Dat is dan toch iets anders dan een deksel dat je zomaar ergens op een kist zet. En dat is het dan. Het is bedekking betekent, heeft nog een andere connotatie. En dan breng je ook het woord bedekken dichter, het bedekking dichter bij het werkwoord bedekken. Maar wat we niet gedaan hebben,
is hier
het werkwoord bedekken gebruiken.
Nee.
En dat, daar hebben we toch wel lang over gedubt. Hoe moeten we dat doen? Ik heb ook nogal iets geprobeerd als
toedekken.
Nou, terugkeer naar de gemeenschap.
Oh ja.
In plaats van verzoening. Wat ook wel, waardoor je ook die tekst kunt verbinden inderdaad met die over het jubeljaar, waarin ook sprake is van terugkeer. Terugkeer naar je, wat ooit je grondbezit was. Hè? En dat betekent
herstel.
Het herstel. Dat zit allemaal in dat woord. En nou goed, we zijn toen een beetje afwisselend gaan vertalen. De ene keer verzoening en de andere keer bedekking of terugkeer naar de gemeenschap. Enzovoorts. En uiteindelijk hebben we toch maar gezegd, laten we nou het bij één woord houden.
Zodat je kan zien waar het overal.
Dan
kan je de verbanden zien.
Dan kun je de verbanden overal goed zien. Maar ja, het blijft een beetje behelpen, vind ik zelf. Maar goed, het is wel. Het gaat over dat ritueel, hè, over die twee bokken.
Ja, want dat, de verzoening voor het volk, dat is nog wel een verhaal apart.
Ja, er wordt sprake van twee bokken. En de ene is voor Adonai. Dat betekent eigenlijk letterlijk ook van Adonai.
Ja.
Hij is de eigenaar van de bok. En Azazeel is de andere eigenaar van de andere bok. We weten niet wie Azazeel was of is. Waarschijnlijk een woestijndemon. Maar wat er gebeurt is dat die ene bok niet wordt geofferd, maar de woestijn in wordt gestuurd. En het zou wel eens kunnen zijn in verband hiermee dat de naam Azazeel is samengesteld uit twee woorden. En het ene woord betekent geit en het andere woord betekent weggaan.
Dus hij, die naam, daar zit al het hele ritueel in.
Daar zit het ritueel in van een dier, een geit, die de woestijn in gestuurd wordt. En de Engelse vertaling daarvan was ooit, dat is die van Tyndale in de 16e eeuw, William Tyndale, die vertaalde dat met escape goat.
Oh ja.
Dus een geit die ontsnapt. En dat is dan scapegoat geworden, hè? De zondebok.
Ja.
En zo wordt die, dat is nou ook een vrij traditionele benaming voor die ene bok die de woestijn, want die wordt beladen met alle schulden en zonden van een heel jaar en vervolgens de woestijn ingestuurd. En dan is het weg. Is het als het ware.
Hij draagt de zonden weg.
Hij draagt de zonden weg en is het als het ware dus ook bedekt, hè? Ja. Afgedekt en zo.
En daar is dat beeld van Jezus ook aan verbonden.
Is daar aan verbonden natuurlijk, ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ook hiervan kan je, als je met jouw verhaal waar je mee begon, als je daar vandaan begint te denken, vragen, heeft dit een oorsprong in een cultus of is dit een beeld voor iets wat je hoopt voor hoe mensen samenleven of.
Ja,
is het een metafoor?
Het is een metafoor. Het is wel in een ritueel vervat.
Ja.
Zoals ook al die eerder beschreven gaven in rituelen vervat zijn. En dat is natuurlijk ook de manier waarop men in de oudheid, maar ook tegenwoordig nog altijd, met rituelen werkt. Hè? Wij werken al, we hebben alle, ook als we ons er niet van bewust zijn, we hebben allemaal onze rituelen. Hè, onze gewoontes die dan ook een eigen betekenis hebben. Al is het maar dat je ergens een kaars opsteekt, bijvoorbeeld. Hè? En dat was in de oudheid, was het ritueel voor en na. Dat er dieren werden geslacht, dat was niet alleen bedoeld als een gave richting een god of godheden, maar was ook in dienst van de vleesconsumptie.
Ja, ja.
Dus het dier wordt geslacht. Een deel daarvan wordt dan in de regel
aan een god gegeven.
Verbrand. Ja? Als spijs of voeding voor de godheid of voor de godheden. En de rest neem je mee naar huis.
Ja.
In een misschien meer vegetarisch wordende gemeenschap wordt dat een nog vreemder beeld misschien wel op den duur. Maar
ja, je kan fruit ook heel goed offeren,
ja,
Alex.
Ja, ja. Maar dat zijn wel ook vragen die bijvoorbeeld ook Joden in de diaspora, die kregen daarmee te maken, dus buiten het Joodse land. Ook bijvoorbeeld in de brieven van Paulus vind je daar nog voorbeelden van. Dat je leeft als Jood in Rome of in Korinthe. En je hebt geen eigen heiligdom, want dat is in Jeruzalem. Je hebt allemaal heiligdommen van allerlei goden en daar mag je niet mee omgaan. Maar je wilt wel een stukje vlees hebben. Hoe doe je dat dan? Kun je dan naar zo'n heiligdom gaan? Want er is niet een slager zomaar. Hè? Dus je moet naar een heiligdom gaan om een stukje vlees te kopen. Maar dat vlees is gewijd aan Jupiter of
ja.
Apollo.
Ja, dat slikt toch een beetje lastig door.
Diana of wat dan ook. Ja.
Dat stokt wel in de keel.
Nou ja, wat is dan de oplossing? De oplossing die Paulus biedt is zeg van, ja, je mag rustig dat stukje vlees kopen en ook opeten en aan je gasten voortzetten. Als het maar niet jouw intentie is dat het intussen ook een gave is aan die die godheid.
Nee, dat is een prachtige oplossing.
Dat is een mooie oplossing.
Prachtig.
Ja, want je leeft nu eenmaal niet altijd in een land waar alles gaat zoals jij het wil. Maar in den vreemde, dan.
En anders leg je gewoon een maïskolf op de barbecue.
Dat is ook veel beter natuurlijk. Ja.
Nog heel even naar het begin als slot. Want dat is ook best wel een tekst. Die Aaron die mag niet zomaar achter dat voorhang.
Ja.
Want als hij het niet precies doet zoals het gaat, dan zou het zijn dood zijn.
Ja.
Er zit nog die wolk in, die we ook uit dat verhaal door de woestijn kennen.
Ja, zeker.
En die kist met die platen. Hè?
Ja. Ja.
Dat heilige, dat.
Het heilige betekent apart, hè? De rituelen spelen zich af in een aparte ruimte die daarvoor gereserveerd is.
Maar dat komt dus echt heel precies hoe dat.
Ja, het komt er precies op aan.
Ja.
Je kunt niet zomaar je eigen cultusje beoefenen.
Waarom is het zo belangrijk? Waarom benadrukt dat boek dat zo?
Het benadrukt dat zo omdat het in die toenmalige wereld overal zo benadrukt werd. Alle rituelen gebeurden volgens vaste regels. En dat was vanuit de gedachte dat op die manier alleen de godheid gunstig gestemd kan worden of zich prettig voelt bij wat er gebeurt. Want als het niet gaat zoals het moet, raken de goden ontstemd.
Dus in deze zin.
En dan keren ze zich tegen je. Dat risico is er.
Dus in deze zin lijkt Adonai toch ook wel erg op die goden.
Ja. Dat is ook zo.
Ja.
Die hele cultus met dieren slachten is natuurlijk gewoon zoals men dat deed in die wereld. En de kinderen van Israël, de mensen van Juda en Israël, vormden daarop geen uitzondering.
Nee, maar omdat je vaak in verhalen toch ook aanwijst, op deze manier wordt het verhaal zo gedraaid dat het wil vertellen, ja, maar we zijn wel net anders dan die anderen.
Ja, nou ja, dat zit. Die elementen zitten er hier ook wel in dat, natuurlijk ook in dat gericht zijn op het bewerken van verzoening. Want dat woord bedekken, verzoenen, komt niet alleen hiervoor in dit hoofdstuk over grote verzoendag, over Yom Kippur, maar komt ook in al die eerdere hoofdstukken waar die offerrituelen worden beschreven ook telkens voor. Het is allemaal ter verzoening of ter bedekking. Of
en dat is heel specifiek heeft het voor deze
cultuur. Ja, ja. Maar goed, het blijft voor ons heel vreemd en raar. En waarom nou zo'n hele aparte sfeer creëren? En het lijkt en als je het fout doet, dan zit je meteen in een soort doodsfeer, kom je dan terecht. In hoofdstuk 10 van het boek Leviticus is sprake van twee zonen van Aaron. Ze zijn allemaal net priester gewijd, hè, dus ze zijn klaar om de offerdienst te beginnen. En dan zijn de twee jongste zonen, Nadab en Abihu, denken van kom, wij doen het op eigen houtje. Wij gaan een eigen cultus stichten. Waar we dan natuurlijk ook zelf aan verdienen. Hè, want dat is het wordt dan ook liturgie als verdienmodel. Daarom, dat is ook een van de redenen waarom in heel veel van die culturen de offercultus zo apart gehouden werd. En waarom dat alleen bepaalde functionarissen mogen doen. Dat is om te voorkomen dat er een soort wildgroei gaan ontstaan van diva sticht ook ergens een tempeltje en wil dat ook dan en wil daaraan verdienen. Ja, dan krijg je een soort wildgroei aan cultussen en zo, dat, waar niemand meer controle op heeft.
Ja.
En dat moet gewoon voorkomen worden. Maar die wildgroei was er wel. Die was er ook in het oude Israël en Juda. Dus als we straks het boek Deuteronomium gaan behandelen, dan blijkt ineens dat het niet meer overal mag, die heiligdommen. Er mag nog maar één heiligdom in ere worden gehouden.
Ja. Nou, daar gaan wij de volgende keer naar kijken, volgens mij. Nee, helemaal niet. We gaan eerst naar Noemeri.
Eerst naar Noemeri.
Ja. Weet je al wat we gaan lezen? Nee, hè? Moeten we nog verzinnen?
Dat moeten we nog verzinnen.
Nou, heel spannend.
Misschien het verhaal van de verspieders.
Huh? Ja.
De verkenners van het land.
We gaan kijken. We verrassen jullie ermee.
Ja.
Tot de volgende keer, Alex. Dank je wel weer.
Alsjeblieft. Graag gedaan.